gedeelte lezen waar
Dick over zal spreken. Dick is wat gehandicapt. Hij heeft zijn leesbril niet bij zich. Dat betekent dat de kleine lettertjes, dat wordt wat lastiger. Maar ik zal dit gedeelte lezen en daarna geef ik de dienst over aan Dick. 1 Koningen 19 gaat het over. Toen Achab aan Izebel verhaalde alles wat Elia gedaan had en hoe hij al de profeten met het zwaard gedood had, zond Izebel een bode tot Elia om te zeggen: zo mogen de goden doen, ja nog erger. Indien ik morgen om deze tijd uw ziel niet gelijk zal maken aan de ziel van een hunner. Toen hij dat had vernomen, maakte hij zich gereed en ging weg om zijn leven te redden. En gekomen tot Berseba, dat tot Juda behoort, liet hij zijn knecht daarachter. Zelf echter trok hij een dagreis ver de woestijn in, ging zitten onder een bremstruik en begeerde te mogen sterven en zei: het is genoeg. Neem nu, Heere, mijn leven, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Daarop legde hij zich neer en sliep in onder een bremstruik. Toch zie, daar raakte een engel hem aan en zei tot hem: sta op en eet. Toen hij rondzag, was daar aan zijn hoofdeinde een koek op gloeiende stenen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en legde zich weer neer. Doch wederom ten tweede male raakte de engel des Heeren hem aan en zeide: sta op, eet, want de reis zou voor u te ver zijn. Toen stond hij op, at en dronk en ging door de kracht van die spijs 40 dagen en 40 nachten tot aan het gebergte Gods Horeb. Hij kwam daar bij een spelonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heeren kwam tot hem en zei tot hem: wat doet gij hier, Elia? Daarop zeide hij: ik heb zeer geijverd voor de Heeren, de God der Heerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven. En zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide hij: treed naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heeren. En zie, toen de Heere juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heere uitging. In de wind was de Heere niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heere niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heere niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. Zodra Elia dit hoorde, omwond hij zich zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak: wat doet gij hier, Elia? Daarop zeide hij: ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven en zij trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide de Heer tot hem: keer op uw schreden terug naar de woestijn van Damascus. En als gij daar gekomen zijt, dan zult gij Hazael zalven tot koning over Aram. Voorts zult gij Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel Mechola, zult gij zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael ontkomt, hem zal Jehu doden. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en elke mond die hem niet gekust heeft. Nadat hij vandaag gegaan was, trof hij Elisa aan, de zoon van Safat, bezig te ploegen met 12 span voor zich, terwijl hij zelf bij het 12e was. Toen Elia hem voorbij ging, wierp hij hem zijn mantel toe. Daarop verliet hij de runderen, snelde Elia achterna en zeide: laat mij toch mijn vader en moeder kussen. Dan wil ik u volgen. En hij zeide tot hem: ga heen terug, want wat heb ik u gedaan? Toen keerde hij van achter hem terug, nam het span runderen, slachtte het en kookte ze op het ploeghout van de runderen. Het vlees gaf hij aan het volk en zij aten. Daarna maakte hij zich gereed, volgde Elia en diende hem. Tot zover de schriftlezing. Dick.
Dankjewel.
Heere Gods, dank u wel dat we zo in alle afhankelijkheid, Heere, van u mogen zijn. En ik bid ook, Heere, dat u Dick wil gebruiken, dat u zijn mond wil nemen. Heer, dat u hem wilt leiden, Heere, door uw Heilige Geest. Bid echt, Heer, dat hij woorden van leven en woorden van heil mag brengen, Heere, tot een ieder van ons. Heer, wilt u zo ook, Heere, hem ook in die zin, Heere, bedouwen met uw Heilige Geest. Heer, zodat hij werkelijk, Heere, ook daarin, Heere, ook zich mag weten, Heere, door u geleid te zijn. In Jezus' naam. Amen.
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 Goedemorgen allemaal. Lastig dat ik mijn bril niet bij me heb, mijn leesbril. Dus voor zover ik me kan herinneren, de eerste keer dat dat gebeurd is. Die kan weg, ja. Dus af en toe, als ik de Bijbel echt nodig heb, dan zult u mij even diep in de Bijbel zien duiken. Dat is op zich niet verkeerd. Maar verder hebt u de beamer, waar ook allerlei teksten op tevoorschijn komen. En dan kan ik ook beter zien met bril. Maar gij, geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat gij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt, die te verderven gaat, na zijn misleidende begeerten. Dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Paulus stelt het hier wel heel erg makkelijk voor. De oude mantel uitdoen, nieuwe mantel aandoen. Zo simpel. En in Colossensebrief doet hij dat nog eens een keer dunnetjes over. Maar aan de andere kant in Romeinen 7, u kent allemaal dat schriftgedeelte, daar zegt hij: maar ook ik ben er nog lang niet. Hij zegt: wat ik doe, dat is niet goed. Wat ik zou moeten doen, dat doe ik niet. O ellendig mens, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Goddank, Jezus Christus, zegt hij. En ergens in de Korinthebrief zegt hij: ik ben er nog lang niet, ik streef erna. Dus zo makkelijk is dat kennelijk niet, om die mantel uit te doen en aan te doen. Ik wil u dat illustreren aan de hand van 1 Koningen 19. We hebben net die Bijbelgedeelte gelezen. En het gaat vooral om de versen 19 tot 21. Over de roeping van Elisa. Maar voor we over de roeping van Elisa gaan praten, moeten we toch eerst over diegene die hem roept, die door God gebruikt wordt om hem te roepen praten. En dat is Elia. Nu weet ik niet hoe u Bijbelstudie doet, maar het is altijd goed om als je Bijbelstudie doet en er komen namen in de Bijbel voor en plaatsen, dat je nagaat van hoe ligt dat? Wat betekenen die namen? Een Bijbelstudie duurt dan wel wat langer, maar je krijgt er ongelooflijk veel voor terug. Want je ziet in het Oude Testament op allerlei manieren steeds Jezus Christus verschijnen. Personen die een voorafschaduwing zijn van Jezus, zoals Elia, Elisa, Jozef, u kent de verhalen. En daar zit ongelooflijk veel in. We beginnen met Elia. En ik zou graag het kaartje willen hebben, Robert. Ik heb een kaartje gemaakt om te kijken hoe Elia gereisd heeft. Er staan pijlen op, maar door de zon en doordat de pijlen wat dun zijn uitgevallen, is dat niet zo goed te zien. Dus ik zal het dadelijk allemaal even moeten aanwijzen. Daarvoor heb ik de zeem van mijn vrouw eraf gehaald en de aanwijsstok zal ik gebruiken. Ja, zo ziet u het wat beter. Ik zal er toch even heen moeten. Aan mijn aantekening heb ik toch niks, want ik heb mijn leesbril niet. Dus wat dat betreft, dat maakt me wel een beetje onzeker. Maar aan de andere kant, de Heilige Geest, die zal daardoor extra de mogelijkheid krijgen. Elia. Elia is geboren in Tisbe, bij Gilead. Hier. Op het randje van het toenmalige Israël. Israël, het is toen twee stromen land. Israël en Juda, na Salomo is het land verdeeld, zoals u weet. Hele onrustige tijd, hele moeilijke tijd. Nog later komt hier het gebied van Samaria, dat zich afscheidt. Daar heeft Ralf verleden week over gepreekt. En Gilead ligt aan deze kant van de Jordaan. Er wordt verder helemaal niets verteld over Elia. Hij is er plotseling in de Bijbel. Net zoals Jezus straks zal terugkomen en er plotseling zal zijn. De naam Elia betekent ook de Heer is God. En hij verkeert Elia in de hoogste kringen. Hij gaat om met koning Jozefat in Juda. Hij gaat om met koning Achab in Israël. En die koning Achab, dat was niet zo'n beste. En zijn vrouw Isabel helemaal niet. Het was iemand die echt door de duivel bezeten was. En die er van alles aan deed om het volk af te leiden van God. En Elia die komt bij koning Achab en die zegt het zal 3,5 jaar, het zal jarenlang zal het niet regenen. Zelfs dauw zal er niet vallen. Nou, dat betekent wat in die streek. We hebben nu een beetje warmte achter de rug en het gras wordt hier allemaal geel. Maar als het 3,5 jaar niet regent, dan zijn alle oogsten zijn mislukt en valt er weinig meer te eten. Dus dat is een ramp. En Elia gaat op bevel van God, nadat hij bij Achab is geweest, gaat hij naar Kered toe. Het beekje Kered, dat is een klein zijbeekje van de Jordaan. Ik heb het er niet op aangetekend, want ik kon het zo gauw niet vinden. En daar kan hij drinken uit dat beekje, want het is schoon water. En de raven, die voeden hem. Die brengen hem elke dag, brengen hem eten. Nu hebben wij met dank aan de familie Koning sinds kort een kleine tamme kraai, een jonge tamme kraai. Hij kan nou goed vliegen, maar toen kon hij nog niet vliegen. Hij kon nauwelijks nog lopen, dus Linda heeft hem met een pincetje gevoed. En nu is hij binnenkort zover dat we hem de vrijheid inlaten en de hoop dat hij dan ook weer steeds bij ons thuis komt, want hij is zo tam als maar kan. Het zou geweldig zijn als hij ons de spijzen kwam brengen elke dag, maar dat zal wel niet gebeuren, denk ik. Die beek die droogt op, na enkele maanden. En dan krijgt hij bevel om naar Sarafat te gaan. Dat zal ik u ook even aanwijzen. Ook staat Sarepta, maar het moet Sarafat moeten zijn. Dat is een typfout. Hier ligt Tyrus en daar ligt Sidon. Dit is het onderste deel van het toenmalige Fenicië, nu Jordanië. En u weet, hier in Zuid-Jordanië, daar is op het ogenblik de heftige strijd bezig. Ook nu is het een moeilijke tijd voor Israël. En de tijden van Jezus was het ook een moeilijke tijd. En het zal een nog moeilijker tijd worden voor Israël. En daarbij die weduwe aangekomen, God had die weduwe voorbereid. Zegt hij, bak me een koek, want ik heb honger. En geef me wat drinken. Nou zegt die weduwe, je hebt makkelijk praten. Die God van jou, dat is wel een levende God. Dus het was kennelijk een godvrezende vrouw. Kan ik niet anders, zou ik zeggen. Anders zou hij niet daar naartoe gestuurd zijn door de Heer. Hij zegt, die heeft makkelijk praten, maar ik heb alleen maar een kruikje met olie, een heel klein beetje olie erin, en een pot met meel, een heel klein beetje meel. Dat is net genoeg voor mijn zoon en voor mij voor vandaag. En als dat op is, ja, dan moeten we maar doodgaan. Want het is overal droog, er is niks, geen eten te krijgen, nergens. En dan zegt Elia, zo ware de Heere leeft, zo ware de Heere leeft, de meel in de pot zal niet opgaan en de olie in de kruik evenmin. Totdat de Heer regen op de aardbodem zal geven. Nou is meel brood is altijd in de Bijbel het woord van God. Het woord van God zal niet opraken. Olie is altijd het beeld van de Heilige Geest. De Heilige Geest zal nooit opraken. Die zal eeuwig in u blijven wonen als u tot geloof bent gekomen. Dat is de eerste gave die u ontvangt als u tot geloof komt. De Heilige Geest. Vanaf mijn 16e jaar ben ik al bezig met Bijbelstudie. Dus zo'n 50 jaar ongeveer. En het enige wat ik te weten ben gekomen is dat ik nog zo ongelooflijk weinig van de Bijbel weet. Het raakt niet op, dat woord van God. En al zou ik zo oud worden als Methusalem, 930 jaar, dan nog zou het woord van God vers zijn en ik zou elke keer weer nieuwe dingen ontdekken. Het raakt niet op. 3,5 jaar blijft hij daar. Dan komt hij terug. En ik moet oppassen dat ik niet uitweid, want het gaat vooral straks om de roeping van Elisa over die mantel. En de stof die ik nu behandel, daar zitten wel 10 preken in. Dus ik moet even heel kort erdoorheen. Neemt u me niet kwalijk. Na 3,5 jaar dan keert hij terug en dan komt hij in de buurt van het Karmelgebergte. Hier bij Caesarea ligt het Karmelgebergte. En daar ontmoet hij koning Achab. En koning Achab zegt, jij hebt Israël in het verderf gestort. Nee hoor. Nee hoor, zegt Elia, dat hebt u gedaan met uw vrouw. U hebt liefst 450, uw vrouw heeft 450 priesters van Baal aangesteld en die onderhoudt ze ook nog. En ook nog eens 400 van de godin Asherah en die worden ook door haar onderhouden. Die mensen moeten onmetelijk rijk geweest zijn. Over de rug van het volk hebben zij zich enorm verrijkt. Dat ze 850 priesters kunnen onderhouden. Hij zegt, daarom heeft God deze droogte laten komen. Maar hoe lang gaat u nog mank? Loopt u nog mank aan beide zijden, zegt hij dan tegen de koning. Dient Baal of dient God? En dan daagt hij Achab uit. Hij zegt, roep alle Baalpriesters, 450, roep het hele volk bij elkaar. En dan zal ik hun proberen te overtuigen. Massa mensen. En dan stelt hij de vraag, wie wil u dienen? En het volk blijft stil. Niets wordt gezegd. Dan zegt hij, dan ga ik met jullie een weddenschap aan. Hij zegt, er zijn 450 Baalpriesters en ik ben in mijn eentje als de enige die over ben gebleven als profeet van God. Laten we allebei een stier nemen en laten we die offeren. Maar we brengen geen vuur aan. En dat God die met vuur beantwoordt, dat zal God zijn. Nou, dat vindt het volk prachtig, dat willen ze wel. En zo gebeurt het dat de Baalpriesters, zij mogen eerst, omdat ze met 450 man tegelijk zijn, slachten een stier, zetten hem op de offerblok, een stapel stenen, en beginnen te dansen. En beginnen te God bij Baal aan te roepen. U weet al, u kent die beelden wel. En gebeurt niks. Tuurlijk niet. Een houten beeld geeft geen antwoord. En dan begint Elia te spotten. Jullie moeten harder roepen, zegt hij. Jullie moeten harder dansen. En ze raken zelfs in geestvervoering. Ze maken insnijdingen, zoals je ook in de verschillende ontwikkelingslanden nog wel ziet. Stromen van bloed. En de hele dag springen ze en dansen. En er gebeurt uiteraard gebeurt er niets. Tot ze half dood op de grond liggen, al die priesters. En dan tegen de tijd van het avondoffer, dan legt Elia zijn stukken vlees op het offerblok. Hij begiet het helemaal met water, hij maakt er zelfs een groeve omheen, ook helemaal met water, kletsnat. Dat krijg je niet meer aan met een lucifer of met een fakkel. En dan doet hij een stapje terug, een flinke stap denk ik. En dan zegt hij, antwoord mij heren, antwoord mij. Opdat dit volk weten dat gij Heere God zijt en dat gij hun hart weer terug naar neigt. En dan komt er een vuur uit de hemel, zo heet, zo verzengend, dat het hele offer in één keer in lucht en rook opgaat. Inclusief het water, inclusief de stenen, inclusief de grond, inclusief het water in de groeven. Weg is alles. En het volk is danig onder de indruk. En die roepen, de Heere is God, de Heere is God. En ze werpen zich ter aarde. Weet u wat ze roepen? Elia. Elia betekent de Heere is God. Ze scandeerden dus Elia, Elia. Nou, dat moet voor Elia een reuze opsteker zijn geweest. Volk wil God gaan dienen. Dan zegt hij tegen Ahab, ga maar naar huis. Eet en drink. Want ik hoor de regen al aankomen. En dan krijg je dat geweldige verhaal. Ik kan er niet over uitweiden. Van dat soort wolkje als een mans hand groot. En Ahab gaat naar huis, naar Jezreel. Daar heeft hij kennelijk een buitenverblijf. Want zijn regeringswoning is in Samaria. En even later gaat ook Elia weg, maar die is zelfs nog eerder daar in Jezreel als Ahab. En dan begint hoofdstuk 19, wat voorgelezen is. Koning Ahab vertelt uiteraard aan Izebel alles wat gebeurd is. En die ontsteekt in verschrikkelijke woede. En die laat Elia de boodschap toekomen. Morgen ga je eraan, mannetje. Waarom pakt ze hem niet gewoon op? Ze heeft toch alle macht? Nou, als u zich herinnert dat het hele volk achter Elia stond, dan is het gewoon politiek om tegen iemand te zeggen, want anders was het volk in opstand gekomen. Dan is het gewoon politiek om tegen iemand te zeggen van morgen ga je eraan, want dan hoop je dat hij vlucht. En tijdens de vlucht kan je misschien toch nog wel te pakken krijgen. Dat was waarschijnlijk haar achtergrond. En ze heeft gelijk, want Elia vlucht. Die is toch wel benauwd. Niet voor zijn leven, want even later zit hij onder de bremstruik en zegt hij, heer, laat me maar doodgaan. Maar waar is hij bang voor? Denk ik. Staat er niet, maar ik denk het wel. Hij is bang voor de Izebel. Hij is bang voor de verschrikkelijke folteringen die zij hem zal laten ondergaan. U weet wel van dat soort gezellige dingen als nagels uittrekken en vingers afhakken en tenen afhakken. Tong uitrukken. Die dingen gebeurden vroeger en die gebeuren nog op sommige plaatsen in de wereld. Daar heb je geen weet van hoe erg. En daar is Elia uiteraard als de dood voor. En hij raakt in één klap, raakt hij vol, maakt depressief. Hij ziet het niet meer zitten. En dan begint vanaf dat moment eigenlijk een hele merkwaardige tocht. Hij is in Jezreel. Met zijn knecht samen vlucht hij langs Jeruzalem naar Beerseba. Dat is al zo'n ruim 100 kilometer. Wandelen, hè? Onder barre omstandigheden, 40, 45 graden. We hebben deze week een klein beetje hitte gehad. De Nijmeegse Vierdaagse is al uitgeschakeld en er zijn doden gevallen. Maar dat soort dagen worden hier koele dagen genoemd. Dus veel warmer nog. En hier in Beerseba laat hij zijn knecht achter en hij gaat zelf nog een klein stukje verder. Gaat hij naar de woestijn. En daar gaat hij onder die bremstruik zitten. Beetje schaduw. En hij zegt, God, laat me maar doodgaan. Ik zie het niet meer zitten. Dit kan niet zo verder. En hij valt in slaap. En even later wordt hij gewekt door een engel. En die engel staat, sta op, eet en drink. Eet en drink. En daar ziet hij koeken liggen, op stenen gebakken. U moet weten dat in het oosten vroeger platte stenen in een groot vuur werden gelegd. Die werden dan flink heet gemaakt, dan werden de stenen met een tang eruit gehaald en op die stenen werd beslag gegoten. En dat werd dan een lekkere koek, die kon je opeten. En dit was een hele speciale koek. En hij eet en hij drinkt. En hij gaat weer liggen in de schaduw van de bremstruik en gaat weer slapen. Weet u, en dat doen wij ook zo vaak. Ik weet niet hoe het met u gaat, maar soms heb je een geweldige preek gehoord en je gaat koffie drinken. En je zegt, nou was een fijne preek hè. Had jij het ook zo warm vandaag? En och, dat gras wordt helemaal geel. En we gaan over tot de orde van de dag. Nou, Elia deed dat hier dus ook. Zijn orde van de dag was dat hij ging slapen. Maar de engel die schudt hem weer wakker. Sta op, eet, want de reis zou je te ver zijn. En door de kracht van die spijs, was dus extra krachtvoer kennelijk, loopt hij 40 dagen en 40 nachten, hij zal wel een paar uur per dag geslapen hebben, maar zegt dat hij 16 à 18 uur per dag liep. En hij liep helemaal van hier af, en dat heb ik niet op kaart staan, helemaal naar de Horeb. Ik heb hier wel kaarten bij me als u wil zien hoe ver dat is. Dat is 400 kilometer hemelsbreed, maar vermoedelijk meer dan 600 kilometer ver, lopend, 45 graden. En woestijn, wij stellen ons altijd de woestijn voor als een vlakte. Maar als je de kaart bekijkt, dan is die hele Negev-woestijn en Sinaï-woestijn is één en al gebergte, rotsen. Bergen van 1000 tot 2000 meter hoog. Dus daar moest hij omheen, overheen, hij moest door kloven, omkloven heen. En als je dan rekent, wat ik net zei, dat hij 40 dagen lang 16 uur per dag gelopen heeft, 640 uren gelopen heeft, dan schiet hij elk uur maar 1 kilometer op. Nou, dat is natuurlijk niet zo'n tempo, maar het was hier heel bijzonder kennelijk. Want in de praktijk zal je nog veel minder opgeschoten zijn als hij dat krachtvoer niet had gehad. En als hij daar dan is, komt hij in een spelonk van de berg Horeb. Misschien zelfs wel de spelonk waar Mozes ook was. Waar Mozes de 10 tafelen, de 10 geboden ontving op de 2 stenen tafel. Misschien staat er niet bij, maar God houdt wel van drama. Het kan best zijn dat het dezelfde spelonk was. En daar overnacht hij valt in slaap. En in zijn slaap hoort hij een stem. Wat doet gij hier, Elia? De stem van God. En Elia zegt, ze vervolgen mij, ik ben alleen maar overgebleven. Hij zegt, ze hebben u verlaten, ze hebben het verbond verlaten, ze hebben de altaren omver gegooid. En er is niemand die mij redden kan. Want ze willen mij ook nog eens een keer doodmaken. Als je dat zo bestudeert, dan denk je, hoe is dat eigenlijk mogelijk? Iemand die de afgelopen jaren zoveel geweldige wonderen heeft meegemaakt. Zo'n krachtvertoning op de Karmel. En even later is hij zo depressief als wat. Wil zelfs doodgaan. Ziet niet meer de werkelijkheid. Ik ben alleen overgebleven als profeet. Dat was helemaal niet waar. Er waren nog 100 profeten door Obadja, de hofmaarschalk, verborgen in 2 spelonken in Israël. Niemand is overgebleven. Nou, Obadja was al een gelovige, maar er waren nog 7000 anderen. Maar iemand die depressief is, die ziet de werkelijkheid niet meer. En dat helpt ook niet om alles op een rijtje te gaan zetten. Want die overtuig je toch niet. En God doet dat ook niet. God zegt, wat doe je hier, Elia? Eerst in zijn slaap. Dan zegt hij, treed uit, ga naar buiten. Daar zal je mij ontmoeten. En dan gaat Elia, die wordt wakker, die staat op. Die gaat gehoorzaam richting uitgang van die spelonk. En vlak voor hij bij de uitgang is, dan komt er een ontzettende orkaan. Rotsen vallen naar beneden, stukken van de berg worden afgescheurd. Onvoorstelbaar. En in die wind was de Heere niet. Als het zo stormt in je leven, ervaar je de Heer niet. Hij is er wel. Tuurlijk, hij is er altijd. Maar je ervaart de Heere niet. En de Heere heeft daar begrip voor. En dan gaat de wind liggen. En dan komt er een aardbeving. Alles schudt, alles beeft. Doodsbenauwd word je ervan. Alles lijkt in elkaar te storten. Hebt u het ook wel eens in uw leven? Hebt u ook dan dat u denkt van, de Heere hoort mij niet, de Heere ziet mij niet? In de aardbeving was de Heere niet. En als de aardbeving voorbij is, komt er een vuur uit de hemel. Het zal niet bliksem geweest zijn, het zal vuur van de Heere geweest zijn. Dat is bij dat offer. Louterend vuur. Je wordt gelouterd door beproevingen, door vervolgingen. En in dat vuur ervaar je de Heere niet. In dat vuur was de Heere niet. En dan komt dat tot rust. En dan komt er een zachte koelte. En elke keer als ik dat stukje lees, dan krijg ik kippenvel van emotie. Dat is zoiets moois. Na al dat geweld is daar dan duidelijk de Heere. En Elia bespeurt dat, doet zijn mantel voor een deel voor zijn gezicht uit eerbied. en treed naar buiten. En dan zegt de Heer, hetzelfde als wat hij in zijn slaap gedaan had, wat doe je Heer Elia? En Elia geeft ook weer hetzelfde antwoord. En dan zegt God, Elia, keer terug op je schreden. Je had mij moeten dienen in Israël en nu zit je hier, 600 kilometer van huis. Ga maar weer terug. Wandel maar weer terug naar Israël. 600 kilometer terug en niks van krachtige spijzen. Hij heeft er misschien geen 40 dagen, maar misschien 80, misschien wel 120 dagen over gedaan. Nou, niks is er zo goed, vertelde Linda mij gisteren, voor iemand die depressief is als wandelen. Ga maar lopen, ga maar sjouwen. Dat verzet de zinnen. En zegt God tegen hem, als je dan toch in Israël bent, dan tuf je maar tegelijk even door naar Damascus. Nog eens keer 400 kilometer naar het noorden toe. Daar moet je koning Hazael moet je daar zalven en koning Jehu. En als je daar bent geweest, dan wandel je maar weer terug naar Abel-Mehola, want daar is Elisa. Weer 400 kilometer terug. Weet u, ik weet niet hoe het met u gaat, maar soms denk ik, Heer, was dat nou wat nodig? Ik ben nogal een druk baasje geweest in mijn leven voor ik met pensioen was. En bij mij moest altijd alles efficiënt gebeuren. En ik zei tegen God, kijk, daar ligt Jezreel. Daarvan laat u hem eerst 600 kilometer hierheen lopen, dan 600 kilometer terug. En dan weer 400 kilometer naar het noorden. Had u hem niet gelijk 400 kilometer naar het noorden kunnen sturen? Dat was al zwaar genoeg geweest. Waarom die omweg? Waarom God? En ik ontmoette een broeder in geloof. Een goede vriend. En ik zei, nou, in alle eerbied gesproken, ik vind God niet zo erg efficiënt af en toe. En er was een hele lieve broeder, die nooit mensen afviel. En die zei, ja, ik vind eigenlijk wel dat je gelijk hebt. Maar als iemand in 6 dagen de wereld en alles wat erop is kan scheppen, dan moet hij toch wel heel efficiënt kunnen werken. Nou, dat was raak. God werkt anders dan wij. Wij denken met efficiëntie aan dingen snel doen. En we leven in een tijd dat alles snel moet gebeuren. Ik heb thuis een wat oudere pc. En ik heb de meest goedkope ADSL-verbinding. Dus hij is niet zo erg snel. Soms moet je wel een hele minuut wachten tot er een nieuwe website binnenkomt. En mensen die een snelle computer gewend zijn, die ergeren zich dood als ze voor mijn computer zitten. 1 minuut. Zomaar. Zomaar naar het scherm kijken. 1 minuut. Nou, ik ga zelf altijd wat andere dingen eventjes doen, die 1 minuut. Wij willen direct antwoord. Maar God, onze eeuwige God, heeft de tijd en neemt de tijd omdat dat nodig is. Omdat Hij dat nodig vindt. Hij denkt op een andere manier als wij. Nou, hij is zo'n jaar aan het wandelen, denk ik. En dan komt hij terug in Abel-Mehola. Dan komt hij bij Elisa. En Elisa, de naam Elisa, en hier ziet u het beeld van Jezus Christus weer verschijnen. Elisa betekent God is redder. En hij is de zoon van Safat. En Safat betekent God is rechter. En ze wonen in Abel-Mehola. En Abel-Mehola betekent weide voor de dans. Het zal een redelijk vruchtbare streek zijn geweest. En deze Safat was een herenboer. Een enorm stuk land had hij. Liefst 12 ploegen waren tegelijk bezig met 2 ossen. En daarachter een knecht. En bij 12e span, daar liep Elisa. Een jonge man van 20 jaar. Gelovige jonge man. En God had hem al voorbewerkt. En er had een gesprek plaatsgevonden, 1 jaar geleden, tussen God en Elia. Daar wist Elisa niks van. Zo is het ook in uw leven en mijn leven. God heeft een gesprek met Jezus Christus. Hij zegt, kijk, met die man, met die vrouw, met die jongen, met dat meisje, heb ik een plan. En dat plan ga ik uitvoeren. Daar weten wij niks van. Maar God werkt het plan in uw leven uit. Uw plan, uw eigen plan. God is met u heel persoonlijk bezig. Zo was hij ook met Elisa bezig. Elisa, die op een gegeven moment gevraagd werd om de heerlijkheid zijns vaders te verlaten, alles achter zich te verbranden en mee te gaan met Elia. Nou, dat is geen makkelijke beslissing. Dat zal ik u vertellen. Voor Jezus niet. Ook hier voor Elisa niet, die hier dus zo duidelijk het beeld is van Jezus Christus. Elisa raapt de mantel op, geeft hem weer aan Elia en zegt, ik mag toch wel even afscheid nemen van mijn ouders. Johan zegt, Elia, wat heb ik je aangedaan? Doe maar. En soms denk je, heeft Jezus dat ook niet zo ongeveer gezegd? Maar ik denk toch dat er een verschil is. In Lucas 9 zegt iemand, laat mij eerst mijn vader begraven. Was die vader al dood? Nee, hij was nog niet dood. Want u ziet op de beelden van de televisie, ziet u dagelijks dat als iemand gedood wordt, die wordt dezelfde dag in die streken nog begraven. Die vader en moeder die leefden nog. Het kon nog wel jaren duren voordat Jezus echt wilde volgen. Ik heb geen tijd, zei hij eigenlijk. Ik heb geen tijd, ik moet familieberaad houden, ik moet met mijn vader en moeder wil ik toch eigenlijk wel graag begraven. En Jezus zegt, laat de doden begraven. Maar hier niet. Hier zegt Elia, akkoord als je me daarna maar volgt. Wat doet Elisa? Die slacht zijn twee runderen. Die hakt de ploeg in mootjes, als brandhout. Het vlees wordt op dat brandhout gekookt en hij deelt het uit aan alle mensen. Iedereen was erbij. Het was een openbaar getuigenis. Ik wil de Heere gaan dienen. Hoe is het met u, broeders en zusters? Ik neem aan dat u de Heere kent. En als u de Heere nog niet kent, spreek dan met Henk of met mij of met een andere broeder of zuster. Want het is van eeuwig belang dat u de Heer Jezus leert kennen zoals hij is. Maar als u hem kent, dient u hem dan ook. U wordt vandaag de mantel der dienstbaarheid toegeworpen. Wilt u de Heer dienen? Wilt u uw waaroms achter u laten? Waarom duurt dit zo lang? God werkt nou eenmaal zo. Toen en nu ook. God is een eeuwige God die weet dat gegeven moment sommige dingen heel lang nodig hebben. Denk aan Jozef uit het Oude Testament. 20 jaar lang was hij bij zijn vader weg. Jozef, ook zo'n prachtig beeld van de Heer Jezus. Verkocht voor een handvol zilverlingen. Verraden door zijn broeders. Bij de heidenen gebracht. Vernederd. Nou, je hebt allemaal de geschiedenis van Jozef. Hier als een conferentie ooit eens een keer gehad. Fantastisch, dat beeld van Jozef. 20 jaar later ziet hij zijn vader pas weer terug. Was waarschijnlijk nodig, waarom weet ik niet. Denk aan Mozes, opgeleid aan het hof van de farao. Opgeleid tot leider. Nou, hij was er aan toe hoor, om het volk Israël te leiden en te bevrijden. Hij sloeg een bewaker dood. En vluchtte vervolgens 40 jaar in de woestijn achter de schapen. Soms ligt God een klein stukje op van het geheim dat erachter zit. Want hij zegt in de Bijbel, na die 40 jaar was Mozes de meest zachtmoedige mens op de aarde. Dus kennelijk was dat daarvoor nodig geweest. Maar meestal doet God dat niet. Waarom is de een zo lang ziek en depressief? Waarom zijn Patricia en Jeroen een heel jaar uit elkaar? Een lange tijd hoor, als je net getrouwd bent. Waarom overkomt u wat u overkomt en overkomt mij wat mij overkomt? God kan toch in één knip de zaak veranderen? Kan hij ook. Maar hij doet het niet. Omdat het nodig is dat u getoetst wordt, dat u gesnoeid wordt. Opdat u werkelijk hem wil gaan dienen. Wilt u hem dienen? Wilt u de mantel opnemen? Dan moet u net als Elisa helemaal onderop beginnen. Echt dienen. Dat hele kleine klusje in de gemeente. Dat hele kleine klusje voor uw buurvrouw, uw buurman, uw kennissen. Het hoeft niet tegelijk iets groots te zijn. Er wordt u niet gevraagd om fulltime voorganger, oudste of diaken te worden. Om zendeling te worden of wat dan ook. Er wordt van u gevraagd om in uw leven, in uw werk, in uw gezin, in uw omgeving God te dienen. En hoe dienen? Gewoon, zoals ook Elisa deed, de onderste plaats innemen. En zoals de tekst ook zegt, mag ik die tekst hebben, 10 jaar later namelijk. Dan lezen we in 2 Koningen 3 dat Jozefat, dat is de koning van Juda, het was nog een beetje een gelovige. In Juda zijn een aantal koningen zijn gelovig geweest, in Israël niet één in die tijd. En 3 koningen, de koning van Edom, van Israël en van Juda, die willen een taak uitbrengen. Die willen, met z'n drieën willen ze een gevecht aangaan met vijandige legers. En dan komen ze in grote nood, want er is geen water, weer geen water. Water zal ook wel weer het woord van God of de Heilige Geest zijn. En dan zegt Jozefat, ja, we moeten eigenlijk toch wel de Heere raadplegen. Is hier geen profeet des Heere om door hem de Heere te raadplegen? En dan zegt een van de dienaren van de koning van Israël, zegt, hier is Elisa, de zoon van Safat, die water op Elia's handen goot. Dat is een kleine taak. En dat heeft dezelfde betekenis als Jezus die de voeten wast van zijn discipelen. Bent u bereid om zelfs zo'n kleine taak te doen? Bent u bereid om op uw werk gehoorzaam te zijn? Die rotklus voor die rotbaas toch maar uitvoeren? Bent u bereid om in uw gezin met die moeilijke man of die moeilijke vrouw of dat moeilijke kind van je toch een getuige van de Heer te zijn? Bent u bereid om toch vriendelijk te zijn tegen die snertbuurvrouw, die snertbuurman die het leven zo moeilijk maakt? Uw vriendelijkheid, ze hebben iedereen bekend, staat de Filippense brief. Dan zult u moeten beginnen met Jezus de eer te geven. Met handen wassen, met water op de handen van Jezus te gieten. Zinnebeeldig bedoeld. Wilt u dat doen? Dan is de begintekst waar ik net over sprak, Efeze. Mag ik de Efezebrief? Ik begin te lezen bij vers 20. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van hem gehoord en zijt in hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij wat uw vroegere wandel betreft de oude mens aflegt die te verderven gaat na zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken en de nieuwe mens aandoet die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. De oude mantel uitdoen en de nieuwe aandoen vandaag. Bent u bereid? Ik hoop het. Laten we danken. Vader, dank u wel voor uw woord deze ochtend. Heer, als we uw woord lezen, we kunnen alleen maar tot de conclusie komen dat we zo verschrikkelijk tekort schieten. En dan kunnen we alleen maar belijden, Heer, dat we werkelijk zonder u niets kunnen doen. Zoals u schrijft in Johannes 15. Maar dan ook werkelijk niets, Heer. We mogen het allemaal van u verwachten. En het is geweldig, Heer, dat we het van u mogen verwachten. Want u bent zo'n geweldig God. Zo hoog, zo vol majesteit, zo rein, zo boven alles verheven. Dat het te wonderlijk is om haast te geloven dat u met ons persoonlijk bezig wil zijn. Ieder zoals hier aanwezig is. U bent met hem of haar bezig. Soms al lang voordat we tot geloof komen. Maar Heer, als we eenmaal tot geloof zijn gekomen, geef dat we dan ook u gehoorzaam willen zijn. U willen volgen. Gewoon willen volgen. Geen plichtplegingen, geen verplichtingen, geen goede werken willen doen. Maar echt u willen volgen, Heer. Want die andere dingen, die komen nog vanzelf wel. Dan worden goede werken doen even normaal als ademhalen. Daar hoeven we ook niet bij aan te denken. Heer, wil zo door uw Heilige Geest in ons en door ons heen werken. En geef dat we een zegen mogen zijn voor elkaar, voor ons gezin en voor onze omgeving. Tot eer van u. Amen.
Wil de muziekgroep zo vragen ook naar voren te komen? Prachtig om zo te horen hoe Elia zo zijn weg moest gaan. En ons te realiseren dat God soms hele wonderlijke wegen in ons leven toelaat om zijn heil te openbaren. En een lied wat daarover gaat is lied 429. Dat is een lied wat zegt: God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt. En ik weet niet hoe het in uw leven is, maar ik heb ze gekend in mijn leven en ik ken ze regelmatig. Dat ik me afvraag van waarom gebeurt dat? En God laat zich daarin kennen. En dat is heel bijzonder dat God wegen in ons leven toestaat om hem dieper en inniger te leren kennen. En het zegt ook, al moet ik door de wildernis, hij leidt mij. En Elia die heeft dat denk ik ten volle gekend in zijn leven. Een grote man Gods. Laten we met elkaar staan en zo ook de samenkomst met elkaar afsluiten. Bijzonder tegen de gasten wil ik ook nog zeggen, na de dienst bent u ook in de gelegenheid om nog met ons koffie te drinken. Het zal zo meteen koffie zijn. Het is goed om nog even onze gasten te zijn en zo elkaar ook te ontmoeten. God wijst mij een weg.
God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bereikt. Maakt hij mij zijn wil bekend. Hij geeft elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg. Wijst hij mij de weg. Al moet ik door de zwegen die geen mens bereikt, maakt hij mij zijn wil bekend. Nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de
Hemelse Vader, zo mogen we u kennen. Heere, dat u degene bent die wegwijzer bent in ons leven. Heren, dat er situaties kunnen zijn in ons leven. En ik bid het, Heren, dat u zo, ja, ook in die situaties steeds die Heren zal zijn. Heren, ik bid het voor een ieder die hier is. Heren, dat u hen genadig wil zijn. Heren, ook die weg wil tonen. Heren, ook al zien we hem zelf soms niet. Ik bid dat u met een ieder zal gaan. En dat uw zegen en uw genade en uw vrede in deze week ons ook nabij zal zijn. Hier wilt u zo onze Heere zijn, in Jezus' naam. Amen.